Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Jurgens verhaal, dat gaat over onthechting. Loslaten, het loslaten van je oude, vertrouwde omgeving, je warme nest waar je normaal gezien geen vragen over stelt, waar je alles als waarheid aanneemt, dat loslaten. Op een bepaald moment bouw je dan je eigen waarden uit en je eigen ideeën en dan moet je kiezen. Wat hou ik over uit mijn jeugd en waar sla ik zelf een nieuwe weg in? We luisteren naar het verhaal van Jurgen.
En mijn ma zijn Jehovah's getuigen. Dus bij gevolg ben ik ook opgevoed als Jehovah's getuigen. Als ik dan nog een keer kom te vertellen tegen mensen dat ik zo ben opgevoed, dan is vaak de eerste vraag, maar dan mogen jij geen verjaardagsfeesten vieren. En inderdaad, dat klopt. Als kind, als getuige van Jehovah, vierden wij geen verjaardagsfeesten. Hè. En dan, maar ja, en mochten we dan Sinterklaas vieren? Ja, nee, Sinterklaas vierden wij ook niet. En ook geen kerst en ook geen Pasen en zo. Maar ik kan niet zeggen dat ik daar echt zware trauma's heb van opgelopen als kind eigenlijk. Ik herinner mij wel dat ik bijvoorbeeld wel vrij gefascineerd was door Sinterklaas. Ik wou altijd heel graag een Sinterklaas tekenen, maar dat mocht niet van mijn ma. En dan heb ik echt lang gezegd van, mag ik nu toch een keer een Sinterklaas tekenen? En toen mocht dat. En dat was een vrij bevredigend gevoel eigenlijk. En ik kan me ook zo nog een moment herinneren in het eerste studiejaar bij juffrouw Jeannette. Het was het grote Sinterklaasfeest. En al de kinderen gingen naar de feestzaal van de school. En ik mocht alleen achterblijven in de klas. Mij bezighouden. Als manneke van 6 jaar kan me dat nu niet meer goed voorstellen. Maar dat was dus wel de realiteit. Maar ik vond dat allemaal niet erg. Ja, ik had ook, als ik daar nu aan terugpijs, een vrij fascinatie voor wapens. Hey, ik woonde zo in een typische woonwijk. En al de jongens van de wijk die speelden vrij laag legertje. En die kregen van hun ouders zo echt een volledige legeruitrusting met camouflagekleuren en een mitraillet en zo van zo'n geweer wat dat, ja, die, zo met van die bommetjes in. En ik kreeg dat niet. En ik wou dat zo, zo graag. Dat op een bepaald moment... We gingen altijd onze boodschappen in de Nunik doen. Ik weet niet of je dat nog kent, de Nunik. Hè? Dat is de koolruit van vroeger. Hè? En daar bij de speelgoedafdeling, ik liep er altijd recht naartoe. Daar hingen dan de speelgoedgeweertjes. En ik ging er altijd naar kijken. En ik stond daar gewoon echt zo naar de kern, die verpakking bekennen en dat vasttuin. En achter weken, maanden, lag er dat plotseling zo een geweertje die uit de verpakking was. En ik had dat meegepakt. Onder mijn kleren. Stress dat ik had. Ja. En ik had dat meegepakt naar school. En mijn juffrouw, van tweede studiejaar ondertussen, zei, maar Jurgen, jij mocht hij toch niet met geweren spelen van uw mama? Ja. En die had afgepakt van mij, naar mijn moeder gebeld. Dus ja, ik had vlagen. Hè. En dan natuurlijk kom ik thuis. En dan, ja, mijn moeder vroeg van, ja, Jurgen, ja, wat is er gebeurd? En ja, wat denk jij dat Jehovah daarvan denkt? Bam, schuldgevoel. Hè. Maar ik ben nu al een klein beetje aan het klagen, maar ik moet zeggen, dat waren eigenlijk echt... Ik heb dat eigenlijk niet van afgezien of zo, om Jehovah's getuige te zijn. Ik moet zeggen dat eigenlijk, als ik terugdenk aan mijn kinderjaren, dat de max was. Ik ben eigenlijk opgegroeid in een bad van zekerheid. Ik heb ontzettend lieve ouders. Hè, en ik heb bijzonder ook een goede opvoeding gekregen van mijn ouders. Maar en mijn moeder had op elke vraag had die een antwoord. Op waarom is er ellende in de wereld? Waarom gebeurt dit? Wat gebeurt er als je doodgaat? Ja, typisch haar religie. En als kind, dat was... Ja, je groeit erin op, je weet van niet anders. Dat is de absolute waarheid. Dus dat was een bad van zekerheid waar je in opgroeit. En zelfs in die mate dat ik me eigenlijk superieur voelde. Want ik wist de waarheid. Ik wist hoe dat in elkaar zat. En ik keek eigenlijk zelfs een beetje neer, zelfs op die leeftijd, zo op mijn klasgenootjes, van, goh, Sinterklaas. Goh, ik weet dat dat niet bestaat. Het is zelfs een keer geweest. In de kleuterklas moest mijn moeder naar school gaan. En ik moest ermee stoppen met rond te vertellen dat Sinterklaas niet bestond. Ja, maar goed, ik heb dat mijn mond gehouden. Ik heb dat dan voor mezelf gehouden. Maar Ja, dat beheerste wel mijn leven, maar niet op een onaangename manier eigenlijk, moet ik zeggen. Maar ja, je groeit op, hé. De tijd gaat vooruit, je komt in je puberteit. En natuurlijk, ja, er zijn een aantal leefregels waar dat je moet houden. Nee, het is een vrij strikt geloof. En ik herinner me nog, er was zo... je weet wel, als je gewoon als getuigen bij aan de deur komen, die brengen zo boekjes rond, een wachttoren en een ontwaakt. En die hebben nog een hele bibliotheek vol met allemaal verschillende boeken over verschillende thema's. En één van die boeken, dat was een blauw boekje, dat heette Jonge Mensen Vragen. En dat ging, ja, dat was specifiek gericht naar jonge mensen, over allerlei thema's, drugs, alcohol, tabak, seks voor het huwelijk, masturberen en heel de rutemutut. Ja, en ja, al die dingen mochten uiteraard niet. Hé. Dat werd niet getolereerd door God. Dat was zonde. Maar natuurlijk, ja, je komt in je puberteit en dat, ja, dat begint wat te kriebelen. Hé. En ik moet zeggen, ja, op een bepaald moment is die verleiding dan toch te groot. En dan ik weet niet of je nog die catalogussen van de Neckerman en van de Trois-Suisse kent van vroeger. Hey, dat is een beetje de fysieke bol.com van vroeger eigenlijk. En op een bepaald moment heb je toch een vrij innige relatie gehad met de lingerieafdeling van de Neckerman eigenlijk. Maar moet je wel voorstellen, dus dat gebeurde dan, maar dat was altijd met een vrij lange naloop. Van, ik ga het niet doen, ik ga het niet doen, ik ga het niet doen. En dan, oh, en echt, en dan gebeurde het toch... En dan voelde ik me schuldig. En ik kan me nog herinneren, in mijn puberteit gingen we dan van het ene huis verhuizen naar het andere huis. En ik had met mezelf afgesproken, als we naar mijn nieuw huis verhuizen, dan ga ik het nooit meer doen. Echt. Oh. Echt. Ik was 16 en ik had dat echt zeer 2 maanden volhouden. Ja. Maar goed, ja, dat was dus niet voltijd. Maar natuurlijk, ja, je groeit op. Je groeit op in die zekerheid die ik eigenlijk altijd als zeer aangenaam heb ervaren en ook mij zo herinner, maar je bent toch vragen te stellen. Hè? Ik ging vrij graag naar school en ik had een ongelooflijk interesse in wetenschap, in fysica, chemie, wiskunde, ik deed dat allemaal vrij graag. Maar ja, ik geloofde dus ook in scheppingsverhaal. Echt het klassieke scheppingsverhaal. Adam en Eva, de eerste mens op aarde. Satan, die naar de aarde komt, transformeert als slang en dan de mens verleidt. En ik kon dat beargumenteren van hier tot in Tokio. En ik herinner me moment in de les biologie dat ik heel de klas tegen mij had en dat ik me bleef gaan voor dat scheppingsverhaal. En ik kon het echt verdedigen met vuur, maar toch, je had daar vrij in de aanval. En eigenlijk hoe meer tegenstand dat je krijgt, hoe feller dat je eigenlijk in je overtuiging gaat. Maar toch, ja, het zijpelde wel binnen. Hè. Die kritiek die je krijgt, of die vragen die worden gesteld, en je verweert je wel, maar ja, dan denk je toch een keer bij jezelf van, ah ja, hoe zit dat? En je gaat met die vragen dan in je geloofsgemeenschap. Hè. Want je hebt daar de ouderlingen, de herders van de kudde. En dan kwam ik met mijn vragen bij hen terecht en ik kreeg daar nooit geen bevredigend antwoord op. Dus ja, ik kan niet zeggen dat er twijfel binnen sijpelt, maar dat is zo een elementje. Hè. Zo, er komen wat vragen en er komt er zo niet echt een antwoord op. En mijn moeder die heeft mij wel altijd gestimuleerd om van alles te doen. En eigenlijk hoorde dat niet zo echt bij de Jehovah's getuigen. Wat hebt ook binnen de Jehovah's getuigen en de mensen die er hardcore voor gaan, en hebt ook meer gematigde mensen, hè, die toch nog in zekere zin voor zichzelf denken. En mijn moeder hoort daar wel bij. En ik mocht naar de muziekschool gaan. En ik mocht in de zomer ook een keer op paardenkamp gaan en zo. En mijn moeder, vroeger, als kind was ze geen Jehovah's getuige, zat ze bij de Giro. En zij wou me vrij graag in de jeugdbeweging krijgen. Hè. En ze zei van, Jurgen, je moet een animatorcursus doen. Oh, en ik zag dat echt niet zitten om een animatorcursus te doen. Maar ja, mama, dat is toch niks voor mij, waarom moet ik dat doen? En ze bleef maar aandringen. En op een bepaald moment ben ik overstag gegaan. En ben ik die animatorcursus gaan doen. Dat was bij Crefie. En ik had er niet veel zin in, maar dat was voor mij dat was een bom. Dat sloeg in als een bom. En wat dat er zo naar voren springt, dat was een heel fijne week met heel veel warmte en samenwerking en liefde. En ik dacht, maar dat is niet alleen bij de Jehovah's getuigen dat eigenlijk ook vrij warm. Want dat is een heel warme organisatie. Mensen zorgen ook echt goed voor elkaar. Hè. En, maar dat was, en dat was ook zoiets... Maar, dus, want je krijgt zo'n beeld in de wereld, de wereldse mensen, hè, buiten het geloof. Ja, daar is het kommer en kwel, daar is het slecht. Dat zijn, die mensen leven in zonde. Hè. Ja, een tekst die veel werd geciteerd, slechte omgang bederft nuttige gewoonten. Dus je ging wel naar school, je ging naar je werk, maar voor de rest bleef je zoveel mogelijk in je eigen gemeenschap natuurlijk. Hè. Maar toch, ik kreeg die kans van mijn moeder om een keer dat kamp te doen. En dat verschoof ook wel zoiets in mijn hoofd. Ik ben er ook voor de eerste keer verliefd geworden. Dat zal er misschien ook wel iets mee te maken hebben. Maar als ik terugdenk, wat heeft er misschien nog het meest voor gezorgd? Je voelt mij al een beetje komen. De clue is dat ik geen Jehova's getuige niet meer ben. Maar wat heeft er het meest voor gezorgd dat er iets geshift is in mijn hoofd? Ik had op dat moment... Ja, mijn beste maat, de Tommy, was een gast in mijn klas en die was geen Jehova's getuige. Maar... Ik weet niet, iets wat ik nog altijd vrij apprecieer aan hem en wat hij toen heel hard... Die was ongelooflijk open. Als 16-jarige gast, zo super oordeelloos. En die wou echt... Die wou dan snappen van... Jurgen, leg me dan een keer uit. Wat geloofde hij nu precies? En hoe zit dat? En ik mocht hem dat uitleggen. En huren en kleuren met de Bijbel erbij. En de wachtwoorden en ontwaakt. En die pakte dat mee naar huis en die las dat. En die nam dat in zich op. En ik voelde, die wou dat eigenlijk echt snappen van wat geloofde hij nu? Maar die snapte dat maar niet. Dat kwam er niet binnen. En vooral toen dat hij vraagt, maar ja, de klassieke vraag van waarom laat God al dit lijden toe? Ze hebben er ook een speciaal boek over, waar dat er een antwoord op wordt gegeven. En ik kon dat antwoord vrij goed formuleren, maar doordat ik dat zoveel keer opnieuw moest uitleggen aan van waarom dat God nu eigenlijk al dat lijden toelaat, dat dat te maken had met Satan die jaloers was en dan ja, de mens had verleid en dan moest God bewijzen aan de mens. En nog een keer viel me dat te binnen, maar dat is like, toch raar eigenlijk. Hè? Dat is toch zo'n absurd antwoord eigenlijk op die vraag. En dat... Ja, dat kwam ze binnen. En dat waren ze allemaal stukjes van de puzzel die werden gelegd en die zorgden toch voor een soort shift of verandering. Maar dat was niet bewust. Want ik had het gevoel dat op dat moment dat ik een beetje een dubbele persoonlijkheid had. Dus dat had mijn leven als gelovige. Ik ging mee naar de koninkrijkszaal en ik ging van deur tot deur het geloof verkondigen. En ik was echt gelovig, maar tegelijkertijd... Ja, ik was puber en ik had ook wel zin om een keer uit te gaan en ja, zo wat de wereld ontdekken. En ik zat ook wel met vragen. En ik was vrij gefascineerd door wetenschap. En die twee sporen zaten in mij, maar die hadden niks met elkaar te maken. Ik kon in het ene spoor zitten en totaal niet aan het andere dingen. En dat gaf geen conflict in mijn hoofd. Dus kreeg ik zo'n beetje een spleten persoonlijkheid. Maar er was een avond dat die twee sporen tezamen kwamen. Toen ik een jaar of 16, 17 was, deed ik zo een weekendjobje. Dat was op de baan van Torhout naar Roeselare. Had er The Place to Be. En dat was een groot restaurant. En aan The Place to Be was er ook een megadiscotheek, de Nosotros, eten daar. En die had een gemeenschappelijke keuken. En ik was de afwasser in die keuken. En in het begin deed ik braaf mijn job. Meestal was ik zo klaar tegen rond de 11, 12. Maar soms was er ook een huwelijk. En kon dat echt zo tot ten drie en te vier en s'nachts duren. Dus er was wat marge. Hè. En na een tijdje, ik kon gelijk wel een keer een pintje gaan drinken met mijn maat. En, zo. En dat mocht niet van mijn moeder. Dus ja, kom, achter dat ik naf was gedaan, een pintje gaan drinken. En de volgende week, twee pintjes gaan drinken. Drie pintjes gaan drinken. En dan een keer een vuifje doen en zo. En dan moest ik weer een keer een trouwfeest doen, dus moest ik super lang werken. Maar dat wisselde zo af. Hè. En kon ondertussen ook die gasten leren kennen in dat restaurant die daar werkte. En meestal achter de shift ging zij nog de bloemetjes buiten zetten in de Nosotros. Hoe gaan dansen op de techno. En ze zei van, ja, Jurgen, had ik niet mee. En ik zei, ja, het is goed. En ik vond dat wel geestig. En de weken erachter, maar ja... ging ik mee, maar was ik dat totaal niet voorbereid. Toen ik daar in mijn vulle kleren vooraf te wassen in de discotheek tussen al die Johnny's en die Marina's. Dus dat was een beetje raar. Ze zei, naast die weken doe ik mijn hemden mee en mijn schone broek. Ja. Dus voilà, ik had dat meegedaan. En dat lukte zo, week na week. En Is dat ik dat een half jaar aan volhouden. En mijn ouders altijd, ah, Jurgen, hoe was het? En het was weer laat, was er een trouwfeest? Ja, het was weer een trouwfeest. Het was elke week een trouwfeest in de place to be. Ja. Maar goed, op een nacht... ik had weer afgewassen, het was vroeg gedaan en we gingen nog naar de Zotros. En ik zat aan de bar met een van mijn collega's. En achter de bar stonden zo van die tv-toestelletjes wat er reclame op kwam en mededeling, weet ik veel wat. En om een keer zie ik zo in die strook onderaan mijn naam passeren. Jurgen, een strooband aan de ingang gevraagd. Ik vraag aan die bar, waarom moet ik naar de ingang komen? Ah, ja, ja. Je pa staat hier. En zijn pyjama, en zijn peignoir. Ja, je is je aan het zoen. Ik zei, fuck, shit. Dus ja, heel in de stress. Mijn naam dit gedaan, mijn broek aangedaan, weer mijn vuile kleren aangedaan. Ja, nog proberen. Ik ga dat hier nog proberen te redden met van de krom doen. Maar ja, het was geen mooie. Het was 3:00 s'nachts, ja. Ook al een beetje aangeschoten. Mijn pa stond daar echt aan de neihang. En zijn pyjama, en zijn peignoir. Oh, prachtig beeld. Dus ja... Ja, die was verschoold natuurlijk. Hey, ja, je was een 2 of 3 s'nachts opgestaan en gezien dat ik niet in mijn bed lag. Je had die naar mijn werk gebeld. Ja, Jurgen is hier al uren vertrokken. Weet niet hoe dat is. Dus ja, hij is verschoten. Ik mee in de auto. Doodse stilte, gespannen sfeer. Wow, fuck, wat gaat dat hier worden? Kom ik tussen en mijn moeder zit daar in de zetel. 4:00 s'nachts. En natuurlijk, Jurgen, wat heb je gezien? En wat heb je gedaan? En kom je erbij? Worden super onrust. Maar, allee, zo ja, je kent dat, hé. Zo ouders die verschoten zijn, die onrust zijn, die even moeten afreageren. Maar bij nog geen 5 minuten erachter val... Kijk, mijn moeder zo naar mij en zegt ze, Jurgen, maar wat pijsde je eigenlijk dat Jehovah daarvan denkt? En op dat moment... Dat was like of ik een slag van de namer kreeg. Zeg ik van... Ah ja, maar ja, wat pees ik er eigenlijk van? En toen heb ik voor de eerste keer gezegd... En dat, ik had dat nog nooit eerder zelf bedacht, toen heb ik dat voor de eerste keer gezegd van... Ja, ik zie ik eigenlijk niet heel zeer of dat ik dat wel geloof eigenlijk. Ik weet het niet, ik weet het niet. En vanaf dat, ja... Al de kwaadheid en de ongerustheid was weg. Het ging totaal niet meer over het feit dat ik in Nosotros had gezeten. Complete ongerustheid over het falen van mijn geloof. Hè. En vanaf die dag, ja... Is dat zo beetje per beetje... Is dat beginnen binnencijpelen? Zijn we beginnen discussies voeren, gesprekken voeren met elkaar? En dat is echt een proces van 1 jaar, 2 jaar geweest. Want dat waren heel intellectuele discussies. Dat was echt met de Bijbel erbij en net met mijn wetenschapsboeken. En ja... Maar we zijn er niet uit geraakt. Allee, we komen nog goed overeen met mijn ouders. Hè, en dat zijn fantastische mensen. Maar dan op een bepaald moment, als ik moest gaan studeren... was het goed dat ik op kot ben gegaan. En dan hebben we een beetje kunnen afstand nemen. En dat is wel goed geweest, eigenlijk. Want het zat er toch wel nog zo'n raar kantje aan. Want op het moment... Ik vertel dat nu misschien een beetje al lachend, eigenlijk. Hè, maar op het moment dat je van dat geloof valt... En dat, je hebt nooit niks anders gehad dan dat als je complete realiteit. Ik kon dat echt niet aan. Ik heb... Op die vraag van, bestaat God nu of bestaat hij niet? Ik werd er onnozel van. Er is een punt geweest dat ik dacht van, oké, ik kan het niet meer aan. Ik heb er genoeg van. Ik stop ermee. Ik stap uit leven, eigenlijk. Maar ik heb dat nooit verteld thuis. En het rare was, als kind, je vertelt dat aan je ouders, dat je niet die weg gaat bewandelen. En je ziet die teleurstelling. Je ziet ook dat die mensen dat met de beste wil van de wereld gedaan. En die hebben dat alleen maar gedaan om goed te doen. En onmiddellijk schieten natuurlijk in die compensatie van... Hey, ja, je wilt toch... Ja, je wilt loyaal zijn aan je ouders. Hey, je wilt toch die goedkeuring krijgen. Maar eigenlijk op dat moment zat ik zelf ook wel met heel veel pijn en een complete existentiële crisis. Maar ja, het ging... Ja, ik had eigenlijk zo nooit geen ruimte voor gepakt. En het ging wel zo over de teleurstelling van mijn ouders en de pijn dat zij hadden. En dat is iets wat ik dan achteraf wel nog geworsteld mee heb. Hey, maar ik ben nu ondertussen 38. Dus ik had zo'n paar jaar therapie achter de rug, het is gewoon afgerond. Maar wat ik wel nog merk, waar dat met dat partner speelt, ik, toch op een of andere manier mis ik dat bad van zekerheid nog altijd een beetje. Zo antwoord dan op al uw vragen, dat is fantastisch. En ik heb nu zelf een dochter en ik ben niet gelovig. En als ze zich had bij hen vragen stellen van pa, die toestand hier, wat is dat? Ik weet nog altijd niet goed wat ik moet vertellen eigenlijk.
Dat was het relaas van Jurgen. Hij heeft het verteld in Brugge in december van 2021. Jurgen had dit verhaal ooit al eens verteld bij relaas, maar toen was hij er niet helemaal tevreden over en hebben het toen ook niet op de podcast gedeeld. Maar nu heeft hij het opnieuw verteld. Het was voor hem ook een manier om het nog eens opnieuw in de wereld te zetten en hij was er heel tevreden over en is helemaal klaar om het te delen met jullie. Als jij zelf ook eens een verhaal te vertellen hebt, maar je bent niet zeker of het wel past bij relaas en of dat je het zomaar kan brengen, test het dan zeker eens uit bij een van onze relaascoaches. Dat is wat wij doen. Wij helpen jou om je verhaal te brengen. We luisteren ernaar, we geven tips, we maken het beter samen met jou en we begeleiden jou dan ook stuk voor stuk tot het klaar is om het op een relaaspodium te vertellen. Relaas bestaat dankzij een hele groep vrijwilligers. Mensen die verhalen zoeken, begeleiden, ze op een podium zetten, ze opnemen en ze dan ook nog eens verspreiden. En dat doen we in Gent, Brugge en Antwerpen. Onze relaasmedewerkers zijn fantastisch en die zitten overal in Vlaanderen om jou te helpen. Verder is het ook belangrijk om te zeggen dat Relaas steun krijgt van de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en die van de stad Gent. Onze illustratoren die zijn van Pulp Deluxe en onze partners zijn verder Chase, Urgent FM en Huzet. Als je zelf een verhaal hebt voor Relaas, laat het ons dan weten via onze website. Als er volgens ons een vervolg aan hangt, dan contacteert een van onze relaascoaches jou om verder te gaan met jouw verhaal. En als je dit verhaal graag hoorde, wil je het dan doorsturen naar iemand aan wie je moest denken toen je het hoorde? Dat zorgt ervoor dat wij kunnen groeien als podcast en tegelijkertijd kan jij aan iemand tonen dat je aan die persoon gedacht hebt. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende relatie.